De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van den Bos. De gast van vandaag is een reiziger. Van Vietnam tot Kosovo. Van Istanbul tot Mosul in Irak. Afghanistan, Soedan. Ach, waar is die niet geweest? En soms deed hij dat als diplomaat. Hij is ook bankierszoon uit een bekende familie. Maar hij is vooral een waarnemer, een schrijver en een journalist. En een kenner van de islam. Over die islam, in Afghanistan met name, schrijft hij deze week in De Groene. En eerder schreef hij het prachtige boek De Tand van Mohammed. Robert van Landschot, welkom in de podcast.
Dank je wel.
We gaan het over de islam hebben.
Ja.
Waarom fascineert de islam jou zo?
De islam fascineert me vooral omdat, misschien vanuit mijn eigen achtergrond, ik ben katholiek van katholieke huizen, maar...
Dat delen maar, we. Maar, ja, jij komt uit Brabant?
Ik kom uit Brabant, ja, Eindhoven. Ja. En zelf eigenlijk voor mezelf nauwelijks bezig met het geloof.
En je bent dat katholiek opgevoed?
Ja, maar. En tot, laten we zeggen, inclusief Eerste Heilige Communie en zondags naar de kerk en zo. Maar dat,
was je ook misdienaar?
Nee. Daar was ik wel een beetje jaloers op altijd, op die misdienaars.
Okay.
Ik zie gewoon het enorme verschil tussen hoe ik zelf tegenover religie sta en hoe serieuze moslims tegen religie staan. En dat is een waanzinnige afstand. En die fascinatie komt eigenlijk vooral doordat je dus binnen de moslimgemeenschap ontzettend veel mensen hebt die eigenlijk haast... gewoon helemaal in dat kader van die religie zitten. Alleen al door vijf keer per dag het gebed.
Ja.
Vaak wordt dat, ik moet zeggen, in het moderne Nederland... mensen doen dat misschien ergens in een hoek op een kantoor. Maar ik moet zeggen, in de klassieke manier ga je 5 keer naar de moskee. En ieder bezoek neemt pakweg 40 minuten.
Ja.
Je moet naar de moskee lopen. Je mag eigenlijk niet rijden. Formeel moet je lopen. Je moet stevig doorlopen, dat hoort er ook bij. Het doelbewust naar die moskee lopen. Dus geen praatjes onderweg maken met kennissen.
Mm-hmm.
Je hebt dan, je moet je ritueel wassen. Daarna heb je, dat gebed zelf duurt niet zo heel erg lang meestal. Maar toch, laten we zeggen, 5, 6, 7 minuten. Daarna nog even de imam groeten, et cetera, et cetera. Nou, kortom, dat gebed... neemt pakweg 40 minuten.
Het is een veel eisend geloof.
Het is een veel eisend geloof. En dat dus, 40 minuten maal 5.
Ja.
Dat betekent dus, je bent gewoon... iedere dag ben je eigenlijk bezig met dat geloof. En dat op een hele intensieve wijze.
Ja.
En dat vanuit mijn eigen achtergrond ken ik dat eigenlijk niet. En daar gaat voor mij een enorme fascinatie van uit.
Nee, wij katholieken zijn wat gemakkelijk in het geloof.
Ja, zeker nu, denk ik. En met de gesloten kerken.
Ook vroeger, ik weet niet hoe het bij jou was, maar mijn katholieke opvoeding was heel serieus. Mijn vader en mijn moeder waren heel godsdienstig, maar het stelde weinig eisen. We zijn allemaal vrij gemakkelijk van ons geloof gevallen, bijvoorbeeld in het gezin.
Ja,
ik weet niet hoe dat bij jou is gegaan.
Bij mij ook. Ik heb eigenlijk niet eens mijn eigen kinderen geprobeerd op het pad van het katholicisme te krijgen.
Wat jij
zojuist zei, het rijke Roomse leven.
Ja.
Zo heb ik dat ervaren. De kassuifels, de kerstmis, heel magisch in de Sint-Jan, in Den Bosch. Fantastisch.
Ja.
Maar ook met enorm veel speelsheid die je dus bij de islam bijna niet aantreft.
En wat maakt nou dat jij als bankierszoon uit Eindhoven en uit Brabant dat zo fascinerend vindt? Dus ik snap wat je bedoelt, die veel eisendheid van de islam. Het enige islamitische land waar ik ooit geweest ben, is Gambia. En wat mij daaraan opviel, is dat ook bijna alle mensen met wie je in gesprek raakt, aan het eind van het gesprek proberen om je te overtuigen om ook tot de islam te gaan behoren.
Ja.
He, ze hebben allemaal die roeping.
Ja, absoluut.
Maar wat is... Ik snap dat het je fascineert, maar probeer eens uit te leggen waarom. Waarom zou je dat zo fascineren?
Ik weet niet of ik aan die vraag heel veel extra kan toevoegen. Het is gewoon die enorme kloof waarop ik geloof beleef en waarop moslims geloof beleven. En het is iets wat mij blijft verwonderen. Ik heb een kennis, ik ben vrij vaak in Burundi. En een kennis van mij, zijn vader, is een rijke koopman uit Gujarat. En die is er nu dan ook dan in Burundi, want hij heeft een paar Koranscholen gesticht. En ik heb op een gegeven moment heb ik een tijdje gelogeerd in een van zijn Koranscholen. En als je dan bij die vader bent, dan zegt hij om de paar minuten alhamdulillah. Ja. Hij toont dus, misschien ook een klein beetje show, maar hij toont dus dat hij niet alleen tijdens de gebedsuren, nee, gewoon de hele dag door is hij bezig met, ik zeg maar, met God.
Ja.
En voor mij is dat zoiets ongewoons.
Ja.
Maar wat me ook... Kijk, ik heb via Buitenlandse Zaken heb ik een paar keer ook in islamitische landen gezeten, of semi-islamitische landen. Bijvoorbeeld Eritrea is, ik maar zeggen, half islam, half christelijk.
Ja. Tijdens je diplomaten bestaan.
Ja, precies. Tijdens ja. En in die tijd heb ik eigenlijk me nooit speciaal met de heel erg diepgaand met de islam bezig gehouden. Ik accepteer het gewoon als een gegeven van dat land. En de echte hele diepe fascinatie is in feite pas gekomen bij dit boek, bij De Tand van de Profeet. Toen ben ik pas echt in de islam gedoken. En die ongelooflijke rijkdom aan verhalen.
Ja.
Als je dat ook vergelijkt, christendom en islam. Hè, over Jezus weten we bijna niets. Hè? En al die de vier evangelische overlappen elkaar behoorlijk veel. Alleen al de biografie, de kanonieke biografie van Mohammed, ongeveer 100 jaar na zijn dood verschenen, geschreven door Ibn Hisham, die telt 800 pagina's piepkleine lettertjes.
Ja.
En dat is nog maar een fractie. Een fractie van wat Ibn Hisham, dat was de oorspronkelijke schrijver, en daarna is het opnieuw geredigeerd door Ibn Hisham. Bij ieder verhaal wisten ze dat hebben ze moeten afwegen. Gaat het erin, gaat het er niet in? Dus ieder woord, ieder verhaal heeft een speciale betekenis.
Ja.
En bij het christendom, bij Jezus, kennen we dat helemaal niet.
Nee, wat niet wegneemt dat ook in het katholieke geloof, of in het christelijke geloof, heel veel dikke boeken geschreven zijn over de uitleg van de Bijbel en het leven van Jezus. Maar goed, het gaat nu niet, daar komen we trouwens straks wel op, over die... ontmoeting of de vergelijking tussen die twee godsdiensten. Eerst even over dat 5 keer per dag bidden, want die verhalen zijn zo mooi, dan moeten we er ook een paar van laten horen.
Okay.
Jij beschrijft dat Mohammed, de profeet, hij is dan in eind 40 volgens mij, gaat hij voor het eerst naar de troon van God.
Ja, het valt ietsje later.
Oké.
Okay. Het was in 618.
Ja.
Dus hij was iets van 48.
Ja.
Die ontmoeting met God, het was een heel kort bezoek aan de hemel.
Ja.
Vond plaats in wat binnen de islamitische geschiedenis heel erg mooi, poëtisch wordt genoemd, het jaar van verdriet.
Ja.
Zo mooi, ik heb haast, als ik van dat op zich dat gegeven, zo moet ik haast dacht, moet dat boek niet het jaar van verdriet gaan heten. Maar
en waarom heette dat jaar het jaar van verdriet?
Dat heette het jaar van verdriet, omdat hij in dat jaar is hij zijn eerste vrouw, Khadija, kwijtgeraakt. Ze is overleden. En ook zijn lievelingsoom, Abu Taleb.
Ja. Ja.
En met als extra beetje sombere detail, Abu Taleb is dus naar de hel gegaan. Hè, want Mohammed heeft Abu Taleb, de burgemeester van Rotterdam is zijn naam geloofd.
Ja.
De Abu Taleb, de profeet heeft Abu Taleb geprobeerd op zijn doodsbed nog te bekeren. Hè? Van Outlap, zeg maar een paar woorden. Ja. Zeg de geloofsbetuigenis, hè? Ja. De shahada. Het zijn maar twee zinnetjes. Zeg het en je gaat naar de hemel.
Maar hij kon het
en Outlap kon het niet, want hij zei, nee, ik wil vasthouden aan het geloof van mijn hoe zeg dat? Ouders van mijn voorouders. Van de voorouders.
Ja.
En dat was dus heidens geloof. Dus hij is als heiden. Hè, we weten dus uit de islam dat Abu Taleb is naar de hel gegaan.
Ja. Maar oké, okay, het jaar van verdriet en het jaar daarna.
En in dat jaar, min of meer aan het einde van dat jaar, wordt hij uitgenodigd voor een kort bezoek aan de hemel. Ik denk dat je het kunt zien als een soort van een compensatie, omdat eigenlijk op dat moment alles rond de profeet heel slecht ging. Zijn vrouw overleden, lievelingsoom overleden, die trouwens door zijn clanmacht ook heel erg veel bescherming aan Mohammed kon bieden. Dus dat viel ook voor hem weg. En met dat bevorderen van dat geloof, van die prille, nog onaffe islam, liep dat helemaal niet goed. Nee. Hij was al iets van 6 of 7 jaar bezig en er waren nog maar iets van 60 of 70 bekeringen. Dus het schoot absoluut niet op. Enfin,
en dan komt de engel Gabriel.
En dan komt de engel Gabriel, komt hem halen in Mekka. En nodigt hem uit voor een bezoek aan de hemel.
Wat en hoe ziet dat eruit, dat bezoek? Dat wordt beschreven.
Dat wordt heel uitgebreid beschreven. We kennen eigenlijk alle details. Hij is dus op een gevleugeld paard, Burak geheten, is hij naar Jeruzalem gevlogen. Vergezeld door de engel Gabriel. Daar heeft hij Burak vastgemaakt met een ring aan, ik moet zeggen, wat in de Joodse gemeenschap de klaagmuur heet. En die ring zit er nog steeds.
Beschrijf je ook.
Want het is een van de merkwaardige dingen dat ik denk binnen de Joodse gemeenschap heel weinig mensen zich realiseren dat in de klaagmuur dat daar een kleine moskee zit. Ja.
Ik probeer een beetje. We hebben
even stroomlijnen.
Dat paard ligt aan die ring, maar hoe kom je in de hemel?
En dan gaat hij dus met een ladder. Gaat hij die ladder die neerkomt op de esplanade het moskeecomplex in waar vroeger de tempel stond, natuurlijk de Joodse tempel stond. En vandaaruit is hij met een trap is hij naar de hemel gegaan. En hij is dus door alle 7 hemels gegaan. In de belangrijkste, hoogste hemel stond Abraham. In de voorlaatste stond Mozes, die ook op een gegeven moment een rol speelt
komen
in het verhaal.
Op,
daar komen
zeker?
Ze meteen op.
Ja.
En Abraham spoort hem aan om de troonzaal in te stappen. En Mohammed, heel erg bevreesd, maakt toch die stap en blijft eerbiedig staan voor de troon van God. He, op de afstand die een goede boogschieter met 2 schoten kan halen.
Dat is de afstand tussen Mohammed en God.
En de troon van God.
Ja, ja.
En we weten niet wat er allemaal besproken is, maar 1 detail weten we wel. En dat is dat God, Mohammed heeft gezegd, jullie moslims moeten 50 keer per dag gaan bidden.
50?
50 keer per dag. En Mohammed helemaal van, oh jee, jee, jee. Goed, het gesprek is voorbij. Hij gaat weer terug. Passeert Abraham. Dan passeert hij Mozes, die in de 6e hemel stond. En Mozes zegt tegen Mohammed, je kijkt behoorlijk bedrukt. Wat is er gebeurd? Ja. Enorm probleem. Ik krijg net te horen dat 60 keer per dag bidden. En ik weet niet of dat gaat lukken. En Mozes zegt, ik ken de kinderen Israëls, die zou ik nooit zover krijgen. Weet je wat je moet doen? Jij moet terug, jij moet gaan schacheren, je moet dat gewoon zeggen, sorry, dit gaat niet. En Mohammed natuurlijk een beetje onrustig, maar hij gaat toch, hij gaat terug naar God en God staat hem toe naar 40 gebeden per dag wordt het. Nou, even later passeert hij
Mozes weer.
Mozes weer. En die zegt, je moet terug. Nou, heen en weer. Uiteindelijk bereikt Mohammed dat het wordt teruggebracht naar 5 gebeden per dag. Maar God heeft daar iets aan verbonden. Hij heeft ooit verklaard dat als je iets met veel overtuiging doet, dan telt het voor 10. Dus eigenlijk, God heeft gegeven, ja, maar in zekere zin ook weer teruggenomen. Ja. En dus ik zou maar zeggen, de origine van 5 keer bidden per dag, dit is dus als het ware het achtergrondverhaal.
En dat is, daar ga ik het zo nog uitgebreider met je over hebben. Ik laat je eerst een fragment horen. Wat horen we hier, Robert?
We horen hier iets heel erg ongewoons. Iets wat heel erg zeldzaam is. En dat is de zogenaamde tulbandceremonie.
En waar zijn we?
We zijn dan in Kandahar.
Afghanistan.
En Kandahar is de plek waar de mantel wordt bewaard die Mohammed om had tijdens zijn bezoek aan de hemel.
Ja.
Dus dat is een van de meest bijzondere, misschien wel het allerbijzonderste reliek wat we kennen, even afgezien van het stoffelijk overschot van Mohammed dat wordt bewaard in Medina. Maar Ik ben daar toevallig gewijzen met mijn tolk Zia, zijn we terechtgekomen in die tulbandceremonie.
Wanneer was dat?
Dat was een paar weken geleden toen ik in Kandahar was. Mijn tweede bezoek aan Kandahar.
Zo kort geleden.
Ja. Zo kort geleden. En ja. Duizenden mensen. Zo'n tulbandceremonie is speciaal voor leerlingen die een madrassa hebben afgesloten. En dit ging dus om een belangrijke madrassa in Kandahar. En een Koran, universiteit. Ja. En meestal de studie daar duurt ongeveer 15 jaar. Dus als je dat met succes afsluit, dan krijg je bij die tulbandceremonie krijg je een diploma. Maar je krijgt dan ook voor het eerst officieel het recht om een tulband te dragen.
Een witte tulband.
Witte tulband, inderdaad. Ja. En ik ben altijd nieuwsgierig, dus ik wilde daar blijven. Ik val op, ik ben duidelijk een niet-moslim, iemand uit het Westen. En ook in dit concrete geval werd die tulbandceremonie, die misschien maar eens in per half jaar of zo plaatsvindt, die werd voorgezeten door de allerhoogste geestelijke, aan de Sunni-kant, de allerhoogste geestelijke van Afghanistan.
En die sprak jou aan?
Nou, nee, het was een enorme duizenden mensen die daar stonden. En het was dus een ceremonie naast het heiligdom van de hemelvaartmantel.
Ja.
En dus een heel groot terrein. En hij gebaart dat ik en Zia, hè, met mijn tolk, hè, dat we naar hem toe moeten komen. En toen we eenmaal, ik heb niet echt naast hem gezeten, maar ik moet zeggen op een paar meter afstand. En toen begon hij via mijn tolk te onderhandelen over, ik zou maar zeggen, haast mijn plicht om me op dat moment tot de islam te bekeren. Dat is dus, ik moet zeggen, je spreekt dan publiekelijk die paar woorden aan, woorden uit. Ik geloof dat er maar één, mijn geloof is dat er maar één God is en Mohammed is zijn profeet.
Ja.
En hij zei dus, luister eens, dit is het moment waarop je dit gaat doen.
Dit is jouw kans.
Dit is mijn kans, maar ook jouw plicht nu. Dus dat was heel erg pijnlijk, want nou ja.
Was het intimiderend?
Het was intimiderend, het was absoluut intimiderend. En hij zei dus, nooit meer zul je op zo'n mooi moment, op zo'n mooie plek, naast het paviljoen van de hemelvaartsmantel, de shahada kunnen uitspreken. Er zijn hier honderden islamgeleerden aanwezig. Er zijn tientallen studenten die 15 jaar lang op die madrassa hebben gezeten. Er is een publiek van duizenden mensen. Dit is jouw moment om de shahada af te leggen. En ik dus stel van, ik ben er bijna toen, net nog even niet. En dat wilde je eigenlijk niet accepteren.
Dat was diplomatiek. Eigenlijk wil je helemaal niet. Of heb je serieus?
Soms... heb ik dat, ik zeg, op mijn reizen, dat je, laten we zeggen, in een oude moskee terecht, of klein, waar een soort van mystieke sfeer omheen hangt, waar je denkt van, misschien toch. Ik heb nooit definitief gezegd, ik ga dat niet doen. Maar ze was ook mijn relatief relaxte houding ten aanzien van het christendom, van het katholicisme. Ik weet gewoon, ik zou geen goede moslim zijn. Hè, als je die stap dan ook doet, hè, zeker als bekeerling, dan moet je ook full out. Vijf keer per dag. Alle leefregels. Ja. Hè, je moet je overal scheren, zou ik maar zeggen. Er zijn honderden regels waar je dan aan moet houden. Maar dat is gewoon niet de aard van het beestje.
Nee, maar wat je net zei, dat vind ik wel interessant. Want dat mystieke in bepaalde moskeeën, of daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar bijvoorbeeld zo'n verhaal als Mohammed die met dat vliegende paard naar Jeruzalem gaat en dan de hemel betreedt. Ik lees dat, ik vind het een prachtig verhaal, maar ik kan het niet serieus nemen. Jij wel?
Wat het alleen al denk ik belangrijk maakt, is dat het voor 1,5 miljard moslims gewoon waar is. Dat is geloof. En dat maakt dus dat al die verhalen een enorm gewicht hebben.
Ze zijn dus zeker belangrijk, maar kun jij het ook maar enig moment serieus nemen dat die Mohammed echt een ontmoeting met God heeft gehad?
Halverwege. Een beetje wel, een beetje niet. Ik zal maar zeggen, dit is misschien een van de verhalen waarbij je misschien nogal wat vraagtekens zet. Maar er zijn andere verhalen die ook ontzettend belangrijk zijn. En dan kom ik even terug op de titel van het boek, hè, De Tand van de Profeet. Is hij enorm aan zijn gebit, heeft hij enorme gebitsschade opgelopen in Uhud? Voor mij is dat eigenlijk een vaststaand feit.
Ja, nee, dat is wat anders. Dat snap ik. Dat is ook het boek van jou beschrijft, behalve al die mooie verhalen, ook het levensverhaal van Mohammed. En dat zijn natuurlijk feiten die
Die reis naar de hemel is ook een deel van het leven van de profeet. Het was misschien het allerbelangrijkste moment van zijn leven. Ja, die ontmoeting met God.
Ja, maar heb jij serieus het idee dat dat echt gebeurd kan zijn?
Bijvoorbeeld dat bezoek aan de hemel. Nee, ik zie dat meer als hoe zeg je dat, allegorisch? Of
parabel.
Parabel. En op zich schitterende verhalen die je ook als je het, laten we zeggen, niet gelooft, nog steeds heel erg prachtig. De bekoring blijft.
Ja, maar dat is een beetje zoals je de Griekse mythen en sagen fantastisch kunt vinden zonder dat je meteen in Zeus gaat geloven.
Ja. Mooie parallel.
Maar wat er wel heel mooi is aan het geloof, tenminste wat mij aanspreekt, en ik hoor dat ook in jou, wat je net zei, soms dan zit je in een sfeer of in een mystieke, beetje mystiek aandoende sfeer. Nou, laat ik het anders zeggen. Dat hoor ik van andere mensen, dat heb ik zelf ook ervaren. Met het wegvallen van het geloof vallen ook een heleboel rituelen weg.
Ja,
mensen, het geloof in die rituelen.
Ja, absoluut.
En het wegvallen, het geloof heb ik nooit gemist, maar het geloof in die rituelen wel.
Ja.
Herken je dat?
Ja, dat herken ik. Dat herken ik.
En dat is ook, daar zit ook het islamitische geloof, er zit elk geloof vol mee, denk ik. Maar ook het islamitische geloof zit vol met die rituelen.
Ja. Nee, het is... Islam is een soort van een totaalbelevenis. Ja. Hè? Zoals je totaal kunst kunt hebben. Als je serieus bent in de islam, dan bepaalt dat helemaal je leven. Je gaat, laten we zeggen, als je serieus naar de islam overstapt, dan kies je in feite voor, ik moet zeggen, het equivalent van een monnik in een klooster. Hè? Die ook echt de hele dag met dat geloof bezig is. En nogmaals, dit is niet de aard van het beest.
Nee. We gaan een stukje van zo'n ritueel horen. Het zijn bijna dierlijke geluiden. Wat we zien is een kring van mannen. Sommigen die ze hebben allemaal tulbands op, als ik het me goed herinner.
In ieder geval iets op het hoofd. Ja.
En sommigen doen dat. Wat is dat? Is dat de naam van Allah? Of wat roepen ze?
In feite wel. Wat je hoort is iets wat ik moet zeggen voor heel veel moslims niet aanvaardbaar is. En dat is dat je probeert, en dat is een typisch Soefi verschijnsel. Het soefisme is heel belangrijk in Afghanistan. Misschien komen we daar straks nog op.
En een onderdeel van de islam. Hè?
Is onderdeel van het islam. Maar een hele andere beleving van de islam dan heel veel, ik zou maar zeggen, meer klassieke Sunni. En dat doen. En wat zij dus proberen is door het eindeloos herhalen van woorden. Het kunnen sommige woorden uit de Koran zijn of bijvoorbeeld het woord Allah. In een trance te geraken. Een trance waarmee je probeert dichter bij God te komen. En wat we zojuist hoorden, dat was in een moskee in Ghazni. En Ghazni, dat is een hele oude middeleeuwse stad in Afghanistan. Ik ben erbij aanwezig geweest. Het was een beetje moeilijk om... Ja, want hetzelfde is bij die tulbandceremonie. Ja, je ziet er toch wel heel erg westers uit. En toch een beetje achterdocht van ben je niet een overblijfsel van de CIA? Dus toch een zekere voorzichtigheid. Maar... uiteindelijk mocht ik daar dus bij zitten. En wat je dus hoort is in feite een exercitie waarbij alsmaar Allah wordt gezegd. Hè? En als je dat, laten we zeggen, na 1000 keer of na 2000 keer, dan gaat zich dat vormen tot een soort van ha. Dus het begint met Allah, 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 Allah. Wah, wah. En in feite is het, en dat is een woord wat niet onder moslims wordt gebruikt, maar onder, ik moet zeggen, westerse soefiekenners, die noemen dat de zaag-jikr. Hè? Want het gaat dus klinken alsof er iemand aan het wah, 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 hè? Alsof er iemand aan het zagen is. En laten we zeggen, zo'n jikr, dat kan dus inderdaad eindeloos doorgaan. En het gaat inderdaad steeds meer als dat gezaag klinken. Maar mensen kunnen daarmee dus in een extase raken. In een religieuze extase. En één ding aanvullen, is dat de Taliban doen daar dus ook aan mee. Hè, we denken van de Taliban, oh, wahhabitisch, streng, et cetera. Nee, helemaal niet. Hè. Ze zijn, het soefisme is binnen de Taliban is heel erg belangrijk.
Ja. Net als binnen de christendom, ook binnen de katholieke kerk heb je ook binnen de islam enorm veel stromingen die elkaar ook bestrijden, ja. Die elkaar ook, die de een vindt van de ander, dat die er helemaal naast zit. Ik wil toch even terug naar jou, naar Robert van Lanschot. Die aantrekkelijkheid van de islam, is dat ook, geldt dat alleen voor de islam of zou je ook, heb je ook andere geloven waar je eventueel toe zou kunnen bekeren?
Kees, ik denk dat het vooral is die fantastische rijkdom aan verhalen.
Ja. Je houdt ontzettend van verhalen.
Ik hou ontzettend, precies. Ik hou ontzettend van verhalen. En het is zo'n rijk materiaal dat als je eenmaal die oceaan inzwemt, dan kom je er eigenlijk nooit meer uit. Ik weet niet of ik zal maar zeggen het zen-boeddhisme of taoïsme of dat ook deze rijkdom kent. Voor mij is dat gegeven van die islam, dat is al zo rijk dat echte interesse om ook nog eens te kijken of dat je dat een soortgelijk boek zou kunnen schrijven over een hele andere religie. Die verleiding voel ik niet. Nee, het is nee. Voor mij, het is alsof je een paleis van Versailles ingaat, een spiegelzaal met allemaal zijdeuren en je komt in nieuwe gangen uit en dan heb je weer andere kamers. Het is iets waar je eindeloos in kunt blijven ronddolen.
Ja, en voor iemand die van verhalen houdt is het een feest.
Het is een absoluut feest. Ja. En wat voor mij ook nog doorloopt, het is niet zo van het boek is klaar, alle hadith-bundels, de bundels met de overleveringen gaan de boekenkasten. Nee, ik blijf ermee doorgaan.
Nog één ding, want we naderen alweer het einde van het gesprek. Ik las ook ergens dat jij vindt, denkt, ziet, dat het niet makkelijk zal zijn in het Westen, of laten we het bij Nederland houden, om de islam te incorporeren naast het katholicisme of het christendom als een gewoon geloof. Dat die twee moeiteloos naast elkaar gaan bestaan. Heb ik dat goed?
Nou, ze hoeven niet per se als in een conflict situatie te creëren, die twee geloven naast elkaar. Maar ik denk dat heel vaak, ik zou maar zeggen, in politieke debatten, ook in Nederland, aardige imams op de televisie, heel erg benadrukken, nou ja, goed, dat christendom, islam, het is eigenlijk allemaal hetzelfde geloof. Ja. Één God. De verschillen zijn uiterst, uiterst diepgaand. Sterker nog, er is eigenlijk geen brug mogelijk. In de Koran, om een voorbeeld te geven, in de Koran zegt God, het is het woord van God, dat christenen ernaast zitten. Jezus is nooit aan het kruis gestorven. Het is iemand anders die aan het kruis gestorven is. En de christenen hebben dat gewoon niet goed opgepakt. Ja. Dus de Koran, God zelf, haalt het hele lijdensverhaal van Jezus, haalt hij met één klap weg. Nou, als je dat lijdensverhaal uit het christendom weghaalt, ja, dat is toch wel een beetje de hoeksteen. Er zijn ook het gegeven dat voor christenen is er het goddelijke karakter van Jezus. Voor moslims geldt dat absoluut niet. Voor moslims is hij gewoon een profeet à la Mohammed zelf of andere Abraham, et cetera. Dus dat zijn hele diepe verschillen. Tegelijkertijd, ik schrijf er ook over in het boek, dus die enorme diepe verschillen die er bestaan. Maar dat is in zekere zin ook als het ware de redding geweest van de islam. Want wat weinig mensen zich realiseren, is dat er rond dat kerngebied van de islam, Mekka, Medina, wat heette de Hijaz provincie, dat daar een soort van een ijzeren ring omheen lag van christendom. Niet katholicisme, maar Byzantijnse kerken, Oosterse kerken. En dat was allemaal heel erg assertief christendom. De Nestorianen, om een van die kerken te noemen, dat zat al in West-China. Dus je had daar als het ware, als een soort van een anomalie had je, dat kleine gebied met zijn heidendom en daaromheen die ring van christendom. Als Mohammed, ze hebben besloten, hij had niets te besluiten.
Door had gekregen, pardon.
Ja. Stel dat de islam in feite, zoals nu in Nederland, vanuit het oogpunt van integratie, et cetera, er wordt gezegd, het lijkt allemaal heel erg op elkaar. Stel dat inderdaad het geval was geweest, dan had, denk ik, de meeste mensen in de Hijaz hadden gekozen voor het christendom. Want dat was een rijpe godsdienst. Met religie, met kandelaren, met mozaïeken, iconen, een schitterend gegeven. Kerkvaders, literatuur, het was gewoon een fantastisch gegeven. En waarom zou je kiezen voor een nieuwkomer die met iets... Nou, hij zou het niet hebben getrokken, zou ik zeggen. En dus stel dat Mohammed 50 jaar later was geboren, denk dat de kans groot was geweest dat ook de Hijaz was opgeslokt, zou ik maar zeggen, door die enorme ring van christendom om Mekka en Medina heen.
Ja.
En hadden we dan niet meer gehoord van Mohammed? Nee, in mijn oog is hij een formidabele figuur. En hij was, stel dat het een christelijk gebied was geworden, dan denk ik dat we ooit van hem zouden hebben gehoord als de aartsbisschop van Mekka of van Medina. Hij was niet iemand die niet... Hij was voorbestemd om een enorme rol te spelen in de geschiedenis. Zo was die man. Het leiderschap, de wijsheid.
Zo was die echt. Zo is die niet gemaakt in de verhalen achteraf.
Nee, voor mij was die zo echt. Absoluut. Ja, absoluut.
Ja. Verhalen van Robert van Lanschot. Wilt u er meer lezen, lees dan zijn boek De Tand van de Profeet. Verhalen uit het islamitisch labyrinth. Of lees deze week zijn stuk in De Groene, wat vooral gaat over Afghanistan. Die vermeende instorting van Afghanistan, nadat de Amerikanen en de Westelingen weggejaagd zijn, zal ik maar zeggen, weggegaan zijn. Die valt in de praktijk wel mee, lijkt het.
Hè? Ja, die valt... Nou, kijk, de situatie in het land is slecht. Hè?
Okay.
Maar wat ik heb geconstateerd is dat de implosie van de Afghaanse economie, waarbij alsmaar iedereen over heeft, de internationale gemeenschap, internationale media, die implosie heeft zich gewoon niet voorgedaan. Het land functioneert op laag, relatief primitief niveau, maar het land redt het. Om een voorbeeld te geven, ik had zelf geld nodig. Ik heb veel meer bij die rondtijd 3 weken rondgereisd, auto, begeleid zitten. Ik had veel meer geld nodig dan ik had meegenomen. Ik heb vanuit Nederland toen ik eenmaal op de geldmarkt met mijn tolk op de geldmarkt was van Kabul, heb ik binnen pakweg 5-6 minuten had ik het equivalent van 1000 euro's. Het oude Somalische geldsysteem van de hawala.
Ja.
Als een soort van een strafmaatregel is zoals nu Rusland, Afghanistan zit buiten het SWIFT-systeem. En we denken dat ze daarmee straffen, maar al sinds jaren werkt dat hawala-systeem uitstekend. Misschien nog wel beter dan het bancaire systeem. En dus alle importen die nodig zijn, de olie uit Iran, de importen voedsel uit Pakistan, zo, dat loopt allemaal vanzelf. Met dat hawala-systeem. Stel dat je voor wat reden dat ze een 500.000 nodig hebt, kan je garanderen dat is binnen 5 minuten heb je dat. Maar je kunt er natuurlijk niet met via hawala kun je niet een Airbus kopen. Je kunt niet een project van een stuwdam financieren. Ja. Dus op een gegeven moment moeten ze natuurlijk toch weer terug naar dat SWIFT-systeem. Maar op zich, als wij denken, we straffen Afghanistan door ze buiten dat SWIFT-systeem te houden, geen sprake van. Maar wat je ook ziet dus...
Nee, ik ga je onderbreken. Anders worden we te lang. En ik geloof dat jij gewoon eindeloos door kunt gaan met verhalen.
Ja, sorry.
Nee, dat is heel...
De uitgeverijbalans werd gek van me. Want ik bleef dus maar nieuwe steun. Nee, alsjeblieft, hou op. Het is genoeg.
Goed. Nog één ding, Robert. We zijn eigenlijk klaar, maar we zijn één belangrijk ding van jouw verhaal vergeten. En dat gaat ook over die mantel die Mohammed droeg bij dat bezoek aan het oneven getal, zoals je hem ook wel eens noemt in het boek, aan de heer.
De Soefi-benaming.
En die mantel die was in Kandahar. Daar zijn er twee van overigens, maar één daarvan is in Kandahar, de andere is in Istanbul. Laten we het verder niet op het detail ingaan welke nou de echte mantel is en welke niet. Die mantel is niet zomaar een mantel, dat is echt een heel heilig reliquie in de islamitisch geloof. Hè? En die mantel heeft een rol gespeeld bij het leiderschap van Mullah Omar. Ja. De leider, inmiddels gedode of overleden leider van de Taliban. Ja. Hoe heeft dat een rol gespeeld?
Kijk, de Taliban was in de omgeving van Kandahar al vrij machtig geworden. Dan praten we over het 1994. Maar echte grote uitbreidingen kwamen er niet. Daar is een enorm verschil ontstaan toen Mullah Omar, de Soefi-familie die de mantel bewaart, heeft geïntimideerd en hen zover heeft gebracht dat zij tijdelijk aan hem die mantel gaven. En hij heeft die mantel, en dan hebben we het over 1996, heeft hij aan de bevolking van Kandahar getoond. Ja. En de bevolking was door het dolle heen. Mannen gooiden hun... Hij stond op het dak van een kleine moskee. Ik ben ook bij dat moskeetje ben ik geweest. Hij stond daar op dat dak. En de mensen gooiden hun tulbanden omhoog in de hoop dat die tulband de mantel zou raken. Want dan zou ook die tulband weer heilig worden. Op dezelfde dag waarop hij... Dus dat magische moment wist te creëren, is hij uitgeroepen door een hele grote verzameling van moela's, islamgeleerden, tot de emir van de gelovigen, de Sunni-gelovigen van Afghanistan.
En dat is een emir? Dat is
iets... daarmee kreeg hij het religieuze leiderschap van de hele islamitische gemeenschap binnen Afghanistan. En op dat moment heeft de Taliban vleugels gekregen. Anderhalve maand later stonden ze aan de poort van Kabul. En die mantel...
Dat was toon... meer dan een religieuze gebeurtenis. Dat heeft ook heel erg wereldse gevolgen gehad.
Het is een in feite is dit een scharnierpunt geweest in de moderne geschiedenis van Afghanistan. Op dat moment kreeg de Taliban kregen vleugels. Opeens ging het helemaal naar de wind. Daar ben ik heel erg op ingegaan in mijn boek. En ook ik beschrijf mijn bezoek aan Kandahar 4 jaar geleden, waar ik dus ook ooggetuigen heb gesproken die daarbij waren. Ik heb zelfs geprobeerd op het dakje van dat moskeetje te komen. Want ik wilde in feite precies op die plek staan waar Mullah Omar had gestaan. Om te kijken hoe moet hij dat beleefd hebben. Ja. Enfin, dat is niet gelukt. Ze hebben me daarvan van afgehouden. Ze zeiden, sorry, die trap die loopt nou door een belendend personeel. We kunnen er niet op. Ik denk dat dat niet waar was. Ze wilden me gewoon niet op dat dak hebben. Punt. Ja. Maar Bij mijn jongste bezoek, een paar weken geleden, aan Afghanistan, zit ik te praten met de directeur van het museum van Kabul. Een belangrijk museum, ook in de context van hoe gaat de Taliban om met beeldtenissen, met beelden, et cetera, et cetera. Dus voor mij was dat een heel interessant gesprek. En ik breng ook die situatie rond die mantel op. En hij zegt, Robert, realiseer je dat het feit dat Omar die mantel heeft getoond, dat heeft hem iets heiligs gegeven. Alleen iemand die zijn eigen heiligheid heeft, kan zoiets doen. En ja, ik zou maar zeggen, de schellen vielen me van de ogen. Dat was opeens, dat maakt het hele, dat hele beeld wat ik probeerde in mijn hoofd te hebben van die Omar, maakte dat opeens compleet. En toen ik terugkwam.
Zo zie je hoe geloofsverhalen of rituelen ook wereldse gevolgen.
Waanzinnig politieke gevolgen heeft gehad.
Want je hebt het ook voorgelegd aan een Nederlandse militair.
Ja, ik was dus in het verhaal in De Groene schrijf ik dat ik veronderstel dat Nederland, wijder gezien de Westerse Alliantie, nooit de ware aard van Omar heeft bevat. Dat nooit heeft bekeken. Het was een soort van dat het een soort van tweedimensionale schurk was, maar die derde dimensie, wat beweegt die man? Waar komt die fanatieke aanhang binnen de Taliban vandaan? Allerlei van dat soort gegevens. En in De Groene heb ik dat als veronderstelling opgeschreven. Maar toen de tekst al klaar was en ik dat allemaal bij de drukker lag, ik heb contact gehad met Richard van Harskamp. Hij was een half jaar, dat was 2007, 2008, was hij de Nederlandse commandant in Uruzgan. En in die hoedanigheid had hij uiteraard met alle andere topmilitairen, westerse militairen in het land, had hij intensief contact. Hij kreeg alle intelligence rapporten, et cetera. En ik heb dus aan Richard gevraagd: Richard, kijk eens naar die passage in De Groene Amsterdam. Dit is wat ik gezegd heb, die veronderstelling. Wat is jouw reactie erop? En hij zei, het klopt, we hebben geen flauwe notie gehad. Hij zei, zelfs ikzelf had nog nooit gehoord van dat magische moment waarop Mullah Omar die mantel heeft getoond. Dat is ons totaal ontgaan. We wisten daar absoluut niet vanaf. En van dat heilige waren we al helemaal ons onbewust. Hij heeft ook gezegd, zou dit serieuze wijziging in onze strategie in 2007 hebben geleid? Hij zei, nee, we zouden waarschijnlijk op dezelfde manier zijn opgetreden. Maar je kunt nu zeggen, oké, als de Taliban verdwenen was, was het misschien een leuk fait divers geweest voor de geschiedenis. Maar ze zijn aan de macht. Ja. En ik zeg niet dat niet doorgronden, dat niet kijken naar die derde dimensie van die Omar, dat de reden is dat nu de Taliban aan de macht is. Maar ik denk dat het wel één van de redenen is dat de Taliban nu aan de macht is. En dat hebben wij dus helemaal gemist.
Wonderlijke verhalen die in de werkelijkheid, ja, wanneer is een verhaal eigenlijk in de werkelijkheid? Het verhaal zelf is ook werkelijk in het verhaal.
Hoe is het moeilijk? Moet even dus om na te denken.
Ja, dus om na te denken.
Even, okay, die neem ik mee voor vanavond.
Robert van Landschot, heel erg bedankt voor dit gesprek.
Kees, dank je wel.
Wat staat er nog meer deze week? Portret van Pim Fortuyn. Bijna 20 jaar na zijn dood. 6 mei is hij doodgeschoten. De gevestigde orde is nog steeds niet bekomen van zijn populistische kleinburgerlijke revolutie die hij veroorzaakte. Dat concludeert auteur Marcel ten Hove. En een onderzoek naar de afhandeling van de toeslagenaffaire. De toeslagenaffaire. Die afhandeling vlot maar niet. Duizenden gedupeerden wachten nog op genoegdoening, omdat het systeem deze grote aantallen niet aan kan. En het einde is nog lang niet in zicht, vrezen advocaten. Dat kunt u lezen deze week in De Groene met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar krijgt u uitgelegd hoe u voor €15 10 weken De Groene kunt krijgen. U kunt reageren via de mail op wat u hier gehoord heeft. Ons adres is podcast@groene.nl. U mag ons ook sterren geven in uw podcast-app. Daar worden wij weer blij van. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Willem van Nooy en Kees van den Bos. En de muziek is de tune voor N van Paul Verkeer.